Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Inderdaad, de AEX-factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Het is de echte versie, hè? Het is geen robot, maar het is de echte Jos.
Hoe bewijs ik dat? Want
daar moet je wat dingen aan klikken.
Ja,
dus okay. Altijd met die plaatjes, hè?
Ja, oh, ja.
Moet je een zebrapad verstoppen.
Ja, dat is goed. Dat zal ik even doen.
En ik maak deze slechte grap omdat we het met Jos gaan hebben. Deze aflevering over kunstmatige intelligentie.
Artificial intelligence is making rapid strides. There's talk of a new evolution that could fundamentally change life on our planet.
Waar u waarschijnlijk niet bang voor bent, maar wel goed over na moet denken, is kunstmatige intelligentie. Stephen Hawking, de wetenschapper, hij zegt het. Kunstmatige intelligentie kan onze beschaving zelfs verwoesten.
I love to sing karaoke using my new artificial intelligence voice.
I'm sorry I couldn't get to you.
Ja, aan de zangkunsten moeten we misschien nog gewerkt worden. Maar we gaan het dus hebben over kunstmatige intelligentie. Wat kan AI wel en niet? Hoe groot is die markt? En nog belangrijker, hoe groot kan die worden? En wat zijn de beste AI-aandelen? En op welke nieuwe toepassingen moet jij je geld zetten? Jos, laten we even beginnen bij gewoon het begrip kunstmatige intelligentie. Want dat is een containerbegrip, maar wat valt er allemaal onder?
Ja, het is best wel lastig. Als je naar definities zoekt op internet, dan kom je er niet echt heel goed uit.
Ja, je hebt de vandalen erbij gepakt.
Nou, eigenlijk heel simpel gezegd is het machines die zelfstandig taken kunnen uitvoeren.
En daarbij misschien dus ook dingen die wij nu zelf doen over kunnen nemen. Want dat is vaak het idee, toch?
Ja, dat je dus niet meer er zelf in hoeft te grijpen, maar dat de machine zelf beslissingen neemt. Daar komt het dan vaak op neer,
ja. Ja, en waarom is kunstmatige intelligentie juist nu zo populair? Want het is ja, iets wat eigenlijk al jaren, al decennia lang bestaat. Maar nu heeft iedereen en ook elk bedrijf het erover.
Ja, het is heel lang een grote belofte geweest, inderdaad. Er is in de jaren 90, weet ik nog, dat het heel groot zou worden. Dat had je ook al spraakherkenning.
Ja.
Maar het komt vooral door de exponentieel toegenomen computerkracht. Waardoor het mogelijk was om big data te gebruiken. Dus enorme hoeveelheden data die we vroeger niet konden bewerken. Dat kan nu wel. Ja. Die chips zijn zo snel geworden dat je daardoor wel patronen kan vinden. En door het op die manier te doen, dus niet te veel met die algoritmes te werken, maar gewoon eigenlijk data te gaan crunchen. Daarmee zijn toch behoorlijke vorderingen gemaakt.
Is dit meer dan een modegril? Want de jaren 90 hadden we het erover, nu weer. Maar ja, komt nu wel van de grond.
Ik denk dat het nu echt wel van de grond gaat komen. Er zijn, als je naar veel voorbeelden kijkt, dan is het nog heel beperkt. Hè. Ik denk dat iedereen wel kent als je bij een verzekeraar of zo naar de website gaat en dan rechts onderin zo'n vakje ziet, kan ik u helpen? Dat is ook artificiële intelligentie. Nou, met hele eenvoudige basic questions kom je misschien een end, maar over het algemeen leidt dat tot buitengewoon veel irritatie. Ja. Maar dat is wel het begin. Zo beginnen we. Dus we zijn denk ik nog wel in een heel vroeg stadium, hoor.
En we gaan het zo meteen verder over hebben, dan veel meer over kunstmatige intelligentie. Maar eerst naar een overzicht van de afgelopen week. En dat was een hele drukke week. Jos zei het al toen hij de studio instapte. Ja. Zweet van zijn voorhoofd geveegd. Met heel veel kwartaalcijfers en nieuws over de bedrijven zelf.
ASR wordt in één klap de op één na grootste verzekeraar van ons land. Het koopt de Nederlandse tak van Aegon. Aegon ontvangt miljarden en 30% van alle aandelen van ASR.
Het hoofdkantoor van Aegon staat zelfs aan het Aegonplein in Den Haag. En daar blijft het voorlopig ook gewoon staan. Aegon heeft nog een asset management tak. Blijft voorlopig wel het hoofdkantoor daar houden. Maar operationeel is Aegon straks nagenoeg verdwenen uit Nederland.
De CEO van Arcadis, Peter Oosterveer, stapt onverwachts op. Hij trad in 2017 aan toen het bedrijf in zwaar weer zat. Zijn termijn liep nog een paar jaar, maar hij kiest nu voor zijn gezin. en niet voor zijn carrière.
Ik kan met zekerheid zeggen dat in de afgelopen 20, 25 jaar... ik wel altijd de prioriteit heb gehouden op mijn gezin... maar niet in alle gevallen als de nummer 1 prioriteit. Er zijn heel vaak andere dingen geweest... en dat zijn dan voornamelijk natuurlijk de zakelijke dingen die belangrijker waren.
En ook deze week was er weer een Britse politieke update. Er is een nieuwe premier, Rishi Sunak. En misschien is dat wel de rijkste die ze daar ooit hebben gehad.
Right now, our country is facing a profound economic crisis.
Shell overtrof alle verwachtingen. De winst die kwam uit op bijna 9,5 miljard dollar. Ruim 2 keer zoveel als vorig jaar en dus meer dan waarop analisten rekenden.
Minder goed zag het eruit bij de techreuzen. Alphabet ging keihard onderuit op de beurs. Net als Meta, Microsoft en Amazon. En het lijkt voorlopig niet voorbij.
We think there's an ongoing technology storm that has moved in. And right now, most of our clients are sitting on the sidelines waiting for the storm to clear. They're underneath the bus stop with the hail coming in and they want to come back out. But it's going to be another quarter or two before these companies clear the deck.
De kogel is eindelijk door de hashtag kerk.
Elon Musk officially owns Twitter.
Musk liet gelijk van zich horen. De directie die mag op zoek naar een andere baan.
Immediately after the news came out, the CEO of Twitter, Parag Agarwal, and the CFO, Ned Segal, are both gone.
En niet alleen Musk, ook de nieuwe baas van Philips schrijft hard in. Wereldwijd worden er 4000 mensen ontslagen. En in ons land gaat het om 800 banen.
Het is het vijfde kwartaal op een rij met winst- en omzetdaling. En dat zal volgens Philips ook in het volgende kwartaal nog aanhouden. Daarom zegt het bedrijf dat ingrijpende maatregelen nodig zijn.
Bepaalt een activistische aandeelhouder van Unilever wie de nieuwe baas wordt? Daar lijkt het wel op. Nelson Peltz voert namelijk volgens persbureau Reuters gesprekken met mogelijke opvolgers van Alan Jope. Het lijkt erop dat de vos nu in het kippenhok zit, schreven analisten van Jefferies eerder over Nelson Peltz en zijn aankoop van aandelen Unilever. Ja Jos, wat vind je ervan dat deze oude vos zich nu met het CEO-schap bemoeit?
Ik vind het wel mooi. Hij heeft een prachtige staat van dienst. Als je kijkt wat hij toen de tijd bij Procter & Gamble heeft gedaan, daar heeft hij toch echt flinke verbeteringen doorgevoerd. Dus ja, af en toe een beetje peper in zo'n organisatie wil wel eens helpen.
Maar dat een grote aandeelhouder, kan je hem noemen, zich zo actief met het CEO-schap bemoeit, dat is dus niet iets geks.
Nee, dat heeft hij bij Procter & Gamble ook gedaan. Hij heeft zich vooral ook daar met managementlagen bemoeid, met de salariering, hoe je incentives kan geven aan bedrijven. Hij is een belegger die er heel actief mee bezig is en ook duidelijk hele goede resultaten heeft geboekt.
Ik heb Alan Jope meerdere keren geïnterviewd. Aardige man, maar het hele kerkhof ligt vol met aardige mensen, zeggen ze dan altijd. Hè? Als je naar de koers kijkt, hij heeft niet heel best gedaan bij Unilever. Ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Is het ook echt nodig dat die Nelson Peltz daar de boel op schudt?
Ja, dat denk ik wel. Ook relatief heeft die koers het niet goed gedaan ten opzichte van de concurrenten. En ik denk dat een beetje opschudden bij Unilever wel goed is. Want ze hebben, ik denk al een paar jaar achter elkaar hun doelstelling niet gehaald. En wat je een beetje ziet bij Unilever lijkt een beetje... niet zo'n zo'n weerbare organisatie. Agile noemen ze dat zo mooi in het Engels. Ja. In het Nederlands is er niet zo'n goede vertaling voor. Maar je ziet eigenlijk dat ze... Kijk, ze zouden met hun positie in opkomende markten zouden ze veel harder moeten kunnen groeien. En dat valt een beetje tegen bij Unilever. En ik denk dat het ook wel het probleem is dat ze veel te veel merken hebben. Ze hebben een paar hele goede merken van meer dan een miljard. Maar heel veel kleine merken eromheen. En Jope heeft wel een aantal dingen gedaan. Hij heeft de thee verkocht onder andere. Daar zit ook de groei een beetje uit. Maar als je kijkt, een goede CEO die zoekt constant waar de langere termijn trend zitten. Die snoeit in zijn organisatie. Hè? Waar de groei wat minder gaat worden. Dat stoot je af.
Nee, de afgelopen 5 jaar heeft hij niet veel spectaculairs gedaan. Ja, hij wilde een grote overname doen die mislukte. Dat leidde
was wel spectaculair.
Maar ook leidde tot een spectaculaire aftocht van hem eigenlijk. Dus jij zegt, ze hebben iemand nodig die echt harde keuzes durft te maken. Of echt durft in te grijpen.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. Er wordt natuurlijk al heel lang gespeculeerd over het opdelen van Unilever. Dus een redelijke kans dat gaat gebeuren. Het is een beetje de vraag wie ze gaan neerzetten in de top. De eerste indicatie is natuurlijk altijd, is het iemand van buiten of is het iemand van binnen het bedrijf?
Ja, wat denk jij? Wordt het een intern of een externe?
Ja, ik denk dat het toch wel extern wordt. Er zijn een paar namen genoemd. Dat vond ik wel interessant. Las ik in de Financial Times. Dat is een rijtje met 3 hele moeilijke namen. Remy Agel, dat is de CEO van Nestlé Asia. Shailesh Jejurikar, dat is de CEO van Procter & Gamble. Dat zou toch wel heel mooi passen. En, en een derde was Lubomira Rochette. En zij is de CDO, de Chief Digital Officer van L'Oréal. Dat vind ik toch wel aardige namen. Dat zijn prachtige bedrijven met prachtige namen die waarschijnlijk ook wel hele goede mensen hebben aangetrokken en opgeleid. Dus ik denk dat ze daar een mooie keuze zou hebben, als dat zou lukken.
Ik ben zo blij dat jij die naam uitspreekt, want ik kan totaal geen naam uitspreken. Dus aan jou de eer dit keer.
Maar India's is ook niet zo best hoor. Nou, er is nog een andere naam, Dave Lewis. Die kwam van Unilever vandaan. En dat is wel heel opvallend. Die deed de turnaround van Tesco. Dat zou ook mooi passen. Maar die is nu CEO van Haleon. En Haleon is die divisie die Unilever wilde overnemen. Dus die kennen elkaar ook waarschijnlijk. Die man zit er net als een beetje speculatief. Ik zou toch die eerste drie en misschien toch wel die Lubomira, die zou ik toch wel een hele grote kans geven.
Ja, waar ook wat moet gebeuren, dat zijn bij big tech bedrijven. Want beleggers werden deze week getrakteerd op een ijskoude douche. Microsoft en Alphabet boekten de traagste omzetgroei in jaren. En Meta verliest maar liefst een kwart van zijn beurswaarde na zwaar teleurstellende resultaten. Het verhaal is eigenlijk, samengevat, consumenten, bedrijven en adverteerders, die houden de hand op de knip. Begint ook big tech inflatie inmiddels te voelen, Jos?
Ja, de hand op de knip. Zo erg is het ook niet. Ik vond het eigenlijk nog wel meevallen allemaal. Van, kijk, Alphabet, een omzetgroei van 6%. En dan in constante valuta. Ze hadden allemaal natuurlijk behoorlijk last van die sterke dollar. Ja, was het inderdaad. Nog 11%, dubbelcijferig. Microsoft plus 16%, dubbelcijferig.
Maar dus beleggers hadden er toch meer van verwacht, gezien de beurskoersen die toch fikse dalingen laten zien.
Ja, daar zag je wel wat punten inderdaad. Vooral bij Alphabet zag je bijvoorbeeld dat YouTube erg teleurstellend was met min 2%. En kijk, Alphabet is natuurlijk een bedrijf wat relatief zwaar in die advertentieinkomsten zit. Hè?
Ja.
En dat is, dat is gewoon heel cyclisch. En dan weet je gewoon, dat wordt minder. Dat zagen we toen ook toen de pandemie net begon. Toen gingen ze keihard onderuit. En toen later zagen ze wel van, toen kreeg je die specifieke advertentie waar je op kon klikken en dan tegelijk kon kopen. Mm-hmm. En dat werkte toen wel heel goed. En dat heeft die brand advertising behoorlijk opgevangen toen de tijd bij Alphabet. En ja, ik denk eigenlijk heel simpel gezegd, je krijgt een paar wat zwakke kwartalen. Maar onderliggend ziet het er gewoon nog heel goed uit. Ik vond de omzetgroei bij de cloud plus 38%. Dat was een stuk beter dan van Microsoft, vond ik. Ik vond sommige afstraffingen echt sterk overdreven.
Maar eentje vind je misschien niet sterk overdreven. De afstraffing van Meta. Want die zit toch in een nog zwaardere storm. Misschien heeft ook te maken met dat metaverse dat toch wel aan het floppen is. Want de kosten die zijn enorm. De inkomsten minimaal. En kijken we naar de beurswaarde, dan ging daar $80 miljard deze week vanaf. Zijn beleggers klaar met het geesteskind van Mark Zuckerberg, de metaverse?
Nou ja, figuurlijk gezegd lijkt het daar wel op inderdaad. Want dit is echt een hele misselijke afstraffing hoor. 30% in 2 dagen, daarvoor is ook al 5% vanaf. Dat zie je niet vaak. En je ziet eigenlijk dat beleggers het vertrouwen beginnen op te zeggen in Mark Zuckerberg. Kijk, hij neemt een enorme gok. Het gaat allemaal wat minder met Facebook vooral. Hè. Je ziet daar dat ze last hebben van Apple. Maar ook enorme last hebben van dus die privacymaatregelen van
precies.
Apple.
Nou,
maar ook van de concurrentie van TikTok. En dus wat je ziet is hun omzet staat onder druk. En nu willen ze een gok doen om in die metaverse iets te doen. Maar heel veel mensen hebben toch moeite met, wat is die metaverse nou precies? En als je dan kijkt hoe zwaar daar Mike Zuckerberg daarop inzet, dan zou je zeggen, hij zet alles op rood. Hè?
Maar Zuckerberg zegt, het is de nieuwe geldmachine. We moeten alleen even geduld hebben. Maar geloof jij dat?
Ja.
Ja, jij gelooft het wel. Ja.
Hey, de Zuckerberg fanboy.
Ik heb zelf die aandelen ook. En, dan geef ik het maar de kans van dat het op termijn wel wat wordt. Ik geloof wel in die metaverse.
Waar put jij de hoop uit dan?
Nou ja, kijk, ze hebben een tijdje geleden een contract gesloten met Microsoft om die avatars te gaan ontwikkelen voor Microsoft. Microsoft wil er over een tijdje mee gaan beginnen met Teams, dat je een beetje een fatsoenlijke avatar krijgt. En op termijn zie ik daar wel wat in hoor. Van, kijk, als je bij McDonald's bijvoorbeeld de McDonald's Drive aankomt rijden, dan hoor je nu nog zo'n stem daar. Maar over een paar jaar staat daar een tv-camera met een keurige dame die jou antwoordt in elke taal waar jij haar mee aanspreekt en die gewoon kan praten. Je ziet het verschil niet of het een echte dame is of dat het een avatar is.
Nee.
En dat heeft tijd nodig. Het ligt allemaal heel ver weg. En het is ook heel lastig om precies je erbij voor te stellen hoe het eruit gaat zien. Maar we kunnen het er later nog wel even wat verder over hebben. Het is een gok. En ik denk zelf van, kijk, beleggen is vaak ook... er zit een element van gokken in. Natuurlijk moet je niet alles op rood zetten. Maar als het een klein deel van je portefeuille is... kun je die gok nemen.
Maar
niemand weet het.
Zet Zuckerberg zelf niet te veel in op rood. Want je kunt ook zeggen, ja, hij focust nu wel heel erg op dat metaverse. Moet hij niet veel meer ook in die core business investeren? En misschien wat minder in die metaverse?
Kijk, als je ziet wat Apple bijvoorbeeld geïnvesteerd heeft in de iPhone... en wat ze daaraan terugverdiend hebben. Ja, dat is fenomenaal geweest. En ja... Kijk, het probleem is natuurlijk, en dat is ook de reden waarom die koers zo in elkaar klapt. Zuckerberg die heeft de meerderheid van de stemrecht. Dus die kan gewoon zijn eigen feestje vieren en zelf bepalen wat hij wil.
Maar die gaat dit gewoon dus overleven? Hij blijft zitten, denk jij?
Ja, natuurlijk. Hij is de baas. Dus het is heel simpel. Maar uiteindelijk moeten we zien hoe ver die koers onder druk komt. En hij moet dan ook toch wel wat meer duidelijkheid komen van wat gaat het nou precies worden met die metaverse? Dat is een gok, dat weet niemand. Niemand weet het.
Niemand weet het. Wat je misschien wel weet, wat je van deze podcast vindt. Vind je dit een leuke podcast?
Ja, ik vind het heel erg leuk. Heel erg leuk.
Mooi.
Vooral die afleveringen met Jos Versteeg.
Nee. Het is altijd leuk. Ik luister er graag naar.
Vind je dit als luisteraar ook? Abonneer je dan op de AEX-factor. Dan ben jij als eerste op de hoogte van het laatste beursnieuws.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Gewelddadige robots op holgeslagen algoritmen en computers die kunnen denken. Het is een populair thema in science fiction films en een bejubelde Netflix-serie als Black Mirror. Die laat de mogelijkheden, maar ook de nadelen van kunstmatige intelligentie zien.
This is crazy. The
fuck? Crazy shit, huh?
Ja, om met de nadelen te beginnen, Jos. Elon Musk die waarschuwt al jaren voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Hij zegt, het is gevaarlijker dan kernwapens. Ben je het met hem eens?
Ja, er zit wel. Ik kan me herinneren dat ik een tijdje geleden in een krant een grote advertentie zag. Waarin ook gewezen werd op de gevaren van kunstmatige intelligentie in oorlogvoering. Dat je eigenlijk drones krijgt die zelf kunnen denken. Soldaten die eigenlijk zelf denken. Robots die kunnen schieten. Ja, dat lijkt me heel eng. En ik kan me ook nog wel herinneren dat zeer intelligente wetenschappers daar ook voor gewaarschuwd hebben. Van dat het op een gegeven moment zich tegen de mens kan keren. Maar dan ben je al wel heel erg ver in science fiction aan het denken. Ja. Zo ver zijn we nog lang niet.
Nee, geen Terminator taferelen tot nu toe. Maar dan kan je ook zeggen, Musk een beetje hypocriet. Want hij is voorloper op het gebied van kunstmatige intelligentie met die zelfrijdende auto's. Waarom doet hij dat dan?
Ja, nou, ik vond het wel mooi. Hij had een tweet gestuurd naar Jerome Pesenti. Dat was de head of AI van Facebook. En die had gezegd van, ja, Musk, jongen, je snapt eigenlijk helemaal niet wat artificiële intelligentie is. Want we zijn echt nog lang niet bij het niveau van menselijke intelligentie. En het antwoord van Musk was, Facebook sucks. Nee, ben je dus niet echt serieus bezig. En inderdaad, Musk is zelf heel erg betrokken met artificiële intelligentie. Want een van de kernpunten, denk ik, van artificiële intelligentie is zelfrijdende auto's. Dat is zo'n voorbeeld. Dat is eigenlijk het belangrijkste voorbeeld van artificiële intelligentie. Want dat is een machine die de wereld om hem heen interpreteert en daarop acteert. En als het goed is, kan die dat beter dan een mens? Daar ben ik van overtuigd.
Waar staan we op dit moment qua ontwikkeling?
Nou, het is nog heel vroeg. Het is, kijk, je hebt nog een paar gigantische problemen met artificiële intelligentie. Mensen vinden het heel eng om je... Kijk, op termijn zullen we misschien geopereerd worden door robots. Want ja, als het goed werkt, dan maken ze geen fouten. Hebben geen maandagochtendgevoel. Ze zijn niet afgeleid. Ja. Dus dat is wel dat is het grote voorbeeld. Maar ja, heel veel mensen vinden het doodeng om onder een robot te liggen. Kan ik me alles bij voorstellen. En ook om je door een zelfrijdende auto te laten besturen. Maar je ziet nu al op YouTube filmpjes van mensen die in een Tesla, gewoon zonder met hun handen aan het stuur te zitten, van de ene naar de andere plek in een stad rijden. Maar bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam wordt dat heel lastig. Want als iedereen weet dat zo'n zelfrijdende auto gaat remmen, ja, dan ken je Amsterdammers niet. Die stappen allemaal de straat over. Dus dan kom je geen steek meer vooruit.
En dan denk ik hier ook bij het zebrapad.
Ja, ik heb ook zo'n semi-zelfrijdende bak gezeten. En die zag een drempel als een obstakel. Dus die trapte vol op de rem. Dat ik met mijn hoofd tegen de stuur ging.
We zijn nog echt in een heel vroeg stadium. Alleen, het punt is met de ontwikkeling, en dat heeft heel veel te maken met de snelheid van chips, van semiconductoren, dat gaat exponentieel. Ja. We hebben daar enorme verbeteringen in behaald. En ik denk als je 10 jaar vooruit kijkt, dan zijn we ook heel veel verder. Kijk eens wat we nu zijn vergeleken met 10 jaar geleden. Dus ja, ik ben daar wel optimistisch over. Maar het heel veel artificiële intelligentie is eigenlijk heel dom. Je moet heel veel computerkracht gebruiken. Het is altijd het mooie voorbeeld van hoe laat je een computer een kat herkennen? Nou, je stuurt hem een miljoen plaatjes van een kat vanuit elke positie. En op een gegeven moment ziet hij, fluffy, vier poten, snorharen. En dat zal wel een kat zijn. Zo werkt het. Heel simpel eigenlijk. Dat is meer machine learning.
Ja.
Daar verder zie je al wel wat systemen. Dat is dan echt wel zelfrijdende auto's die verschillende, met verschillende lagen werken. Waarin ook echt verbanden worden gelegd.
Maar dat is eigenlijk ook nog best wel simpel, toch? Want het is een heel afgebakend gebied met verkeersborden en dat soort zaken. Dat is eigenlijk ook heel erg met vuilniszak. Dit is een vuilniszak, dit is een bo.
Nou ja, dat ook nog, ja. Maar zeker als je ook kijkt bijvoorbeeld bij medicijnontwikkelingen. Daar zijn toch ook wel hele grote vorderingen gemaakt, hoor. Ik weet dat medicijn voor COVID, daar hebben ze ook een systeem op laten zoeken. Die is in alle literatuur gaan duiken en die is helemaal gaan kijken dan van, welk systeem zou daar nou goed voor zijn? En ik dacht dat het baricitinib was. Dat is toen gewoon door machines, die hebben dat uit de literatuur gehaald, van dat zou nou wel eens een goed medicijn kunnen zijn wat tegen COVID helpt. En dat heeft gewerkt.
Want het wordt dus in heel veel sectoren wordt het gebruikt. Dit is wel echt, vind ik ook, een mooie sector, hè, waar je ook echt wat aan hebt. Wat is nou de sector waarvan jij zegt, daar kan het meest betekenen? Is dat die biotech? Of?
Nee, ik denk in zelfrijdende auto's, daar gaat het wel echt een heel groot. Dat gaat heel groot worden. Ik bedoel, als moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Dat je geen chauffeurs meer nodig hebt, dat je zelf niet meer hoeft te rijden. En dat zal waarschijnlijk ook die hele mobiliteit zal veranderen. Dat er misschien auto's rondrijden als een soort taxi waar je in kan stappen en die brengen jou ergens heen. En verder is big data. Je hoort bedrijven die het verkopen, Microsoft die ermee bezig is, Satya Nadella, die zegt ook van eigenlijk als je data niet goed onder controle hebt, dan heb je geen kans om te overleven. En ik denk wel dat dat zo is.
Ja, en waar zet jij dan zelf je geld op in?
Ja, toch vooral op de grote drie, vier. Amazon, Microsoft, dat doen we ook in onze portefeuilles. En Tesla zelfs ook nog. En Google natuurlijk, eigenlijk de grote drie. Hè? En dan heb je Amazon is verreweg de marktleider daar.
Ja, waar zit hem dat in, dat hij voorop loopt, de kar trekt?
Amazon is heel vroeg begonnen al. Dat was heel interessant. Jaren geleden zei een vriend van mij ergens van, je moet eens naar Amazon kijken. Ik heb het toen niet gedaan, daar heb ik nog altijd spijt van. Maar die zei van, ja, die was ergens bij een conferentie. En die hoorde toen een topman van Amazon vertellen van, ja, we hebben zoveel computerruimte, hebben we computertijd over. En dat gaan we nu verhuren. En dacht, eigenlijk wel een leuk idee. Nou, en vanuit daaruit is dat helemaal gegroeid, hè? De cloud. Dus zij waren er als eerste mee. En later heeft Microsoft, die heeft natuurlijk ook een fantastische positie. Want die had de besturingssystemen van de PC's en vervolgens de besturingssystemen van de netwerken.
Yeah.
Ja, en dan was die overstap, alle contacten met bedrijven, is de overstap naar een cloud natuurlijk relatief makkelijk. En je ziet ook dat Microsoft Amazon ook behoorlijk inhaalt.
Waar zit hem dan dat kunstmatige intelligentiestukje in? Bij hun eigen diensten, bijvoorbeeld in de clouddiensten?
Dat leveren ze als extra, zeg maar. Je kan al je data en al je werk kan je dan in de cloud zetten. Dat is eigenlijk SaaS, Software as Infrastructure.
Ja. Software as a Service.
Heel goed, Software as a Service. Maar je hebt nog Software as Infrastructure ook. Dat is eigenlijk de eenvoudigste versie.
Mm-hmm.
Maar vervolgens krijg je nog als services erbij, waarin je dus die data die je daar dus in op die servers zet van Microsoft of van Google of van Amazon, waarin je die data kunt laten bewerken.
Maar eigenlijk geef je data aan het bedrijf en die verzamelen dat en die worden daardoor slimmer en dat werkt exponentieel.
Ja, dat is ook nog wel weer zo. Ja. Maar ga het maar zelf doen. Dat is ook niet echt makkelijk.
Nee, dan ben je lang bezig. Maar is het dan ook zo dat als je eenmaal, want je zegt, nou, Microsoft is wel bezig met een inhaalslag, maar hoe lastig is het dan vervolgens als je hebt een paar grote spelers op dat gebied, maar die hebben zoveel data. Als nieuwskomer kom je daar toch never nooit meer tussen dan?
Nee, en dat is het mooie van erin beleggen, dat zij uiteindelijk een enorme voorsprong hebben.
Toch kopen ze wel heel veel start-ups ook op. Waarom doen ze dat dan, als ze die voorsprong al hebben?
Nou, dat is dan meer voor de hele specifieke technologie die ze niet hebben. Kijk, een van de punten, maar dat is weer toch misschien een beetje een zijlijn. Nvidia die kocht Mellanox, dacht ik dat heet. Dat ging vooral over netwerking. Hele snelle verbindingen binnen netwerken.
Mm-hmm.
Zo kan je nog wel eens wat extra bedrijven erbij kopen om je positie wat te versterken.
Ja.
Maar over het algemeen zijn dat bedrijven die al een enorme cloud hebben. In dit geval past dat er aardig bij. Want ze gewoon heel groot zijn alvast. En dat geeft een enorme voorsprong.
Maar misschien ook wel heel veel macht.
Ja, dat is waar.
Te veel?
Ja, daar zijn wij in Europa altijd heel erg bang voor. En ik vind dat wel een groot verschil met Europa en met Amerika. Als je kijkt naar Amerika, daar zie je dat zij daar niet zo bang voor zijn. Die vinden het prima als er hele machtige grote bedrijven zijn. En het werkt enorm in hun voordeel. En zij hebben dan wel goed toezicht, heel goed toezicht vind ik, die erop letten van oké, macht is goed, maar als je er maar geen misbruik van maakt, anders word je gepakt. Nou, dat doen ze goed, vind ik. In Europa doen we dat minder handig, want wij vinden van wij willen geen machtige bedrijven hebben. En wat gebeurt er dan? Ja, technologisch gezien stellen we vrijwel niks voor in Europa. Het gaat, uiteindelijk moet je mondiaal denken. Je hebt twee blokken. Je hebt aan de ene kant China, aan de andere kant heb je Amerika. En die vechten tegen elkaar. Ja. Zeg maar, het zijn niet meer de allergrootste vrienden. En dan zit je als Europa tussenin. En als je dan zorgt dat je dus niet zeg maar, ja, we willen eigenlijk geen sterke bedrijven. Ja, dat vind ik een beetje kortzichtig.
En hoe machtiger dat bedrijf, hoe interessanter het ook voor jou als belegger kan worden natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk, dat soort bedrijven zoek je. Ik heb regelmatig in presentaties laat ik altijd zo'n kasteel zien met zo'n slotgracht eromheen. En dat is eigenlijk het idee van Warren Buffett. Beleg in een bedrijf wat een ijzersterke positie heeft en die positie ook heel goed kan verdedigen.
Maar dan is er eigenlijk geen Europees bedrijf met kunstmatige intelligentie waar jij als belegger je geld op in zou zetten. Want wij lopen mijlen ver achter.
Nee, wij hebben daar een groot probleem. En ik denk een van de prachtigste bedrijven, ja, ik moet het toch nog even noemen, is ASML. Die dan inderdaad de machines levert om die hele snelle chips te maken. Dat is een beetje het enige.
Het is wel een pijnlijk vooruitzicht dat we het dan moeten hebben van of de Amerikanen of de Chinezen, dat wij het hier op het Europese vasteland niet meer konden.
Ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk wordt in de komende jaren nog veel belangrijker gaat worden. Want bedrijven die dat goed op orde hebben, die hebben een enorme voorsprong.
Wesley zei net wel wat interessants, want het zijn vooral de bestaande spelers, de Amazons en de Microsofts van deze wereld die er goed uitzien. Ja. Je hebt natuurlijk nog wel eens nieuwkomers. Zie je nog wel eens een keer een IPO voorbij komen of een andere nieuwkomer waarvan je denkt, nou, die heeft wat moois.
Ik kijk er niet zo vaak naar. Ik vind het ook vaak wel lastig, want ik heb druk zat. En met eigenlijk de grote bedrijven. En dat vind ik veel handiger. Dat zijn toch bedrijven die je kent. En ik vind het altijd heel prettig toch om te beleggen in bedrijven die je goed kent. En dan, ik heb er altijd moeite mee. En als een nieuwkomer, dan kijk je er even naar en denk je van nou, het zal wel. Maar ik beleg het liefst in bedrijven waar je al 2-3 jaar naar kijkt. Terwijl je echt goed weet wat je aan het doen bent.
Maar die vriend van jou, die zei toen Amazon nog niet zo groot was. Ja, daar moet je in beleggen. Ja. Die kans heb je laten liggen.
Ja, die kans heb je laten liggen. Maar misschien
heb je nog wat andere tips. Of,
maar nu weer dus misschien.
Ja. Hey, we hebben het ook vaak gehad over greenwashing. Is er ook zoiets, denk je, als AI-washing? Dat bedrijven iets heel moois voorstellen op dit gebied. Maar dat het dus een grote soft blijkt te zijn.
Dat weet ik niet. Nee, ik denk wel dat dat zijn vooral die grote bedrijven die er heel goed mee bezig zijn. En Google natuurlijk ook, dat vergeten we ook wel eens met dat Waju, de zelfrijdende auto. Daar hoor je altijd heel weinig over. Daar krijg je ook bijna niks over te zien. Nou, daar zijn ze wel heel ver mee.
En ja, hoe weet je dat ook dan?
Dat is een probleem. Daar krijg je heel weinig inzicht in. Bij Apple krijg je er ook vrijwel geen inzicht in. Dat is een grote gok.
Als je het dan hebt over AI-washing, wat we ook zien bij greenwashing. Ja. Het mooier voorspiegelen van de werkelijkheid. Want hoe voorkom je dat je als belegger trapt in allerlei mooie praatjes? Van ja, wij zijn heel groot in kunstmatige intelligentie. En blijkt dat in werkelijkheid helemaal niet zo
is. Dat is heel moeilijk. Dan heb je echt een punt. Ik zou het niet weten. Sommige bedrijven moet je ook een beetje vertrouwen. Er zit ook een beetje gevoel bij. Toch uiteindelijk met beleggen, je kunt er heel lang over reden. Je kunt ellenlange rapporten schrijven, maar uiteindelijk komt het erop neer van koop je het verhaal of niet.
Als je inderdaad de bedrijven op hun blauwe ogen moet geloven, dan zou je misschien maar beter kunnen zeggen van je moet investeren in bedrijven die al iets doen, die een bestaande bedrijfsvoering heeft, dat goed werkt. En daarnaast misschien iets doet met kunstmatige intelligentie in plaats van dat je investeert in bedrijven die als core business AI hebben.
Want er is geen bedrijf wat echt helemaal als core business doet, hoor. Kijk, voor al die bedrijven, Amazon, Microsoft, Google, die doen het allemaal erbij.
Maar zo'n startup bijvoorbeeld?
Ja, nou, daar kijk ik dus wat minder naar. Maar wat je zegt van ja, je moet ze op hun blauwe ogen geloven. Dat zo gek zijn we ook weer niet, hè? Die bedrijven hebben kwartaalcijfers. Dus je kijkt wel altijd heel goed naar die kwartaalcijfers. En ik kijk zelf heel sterk in wat investeert het bedrijf. Je ziet bijvoorbeeld bij Apple, maar ik zag dat ook van de week bij Bezi bijvoorbeeld, bij ASMI. Als het dan wat minder gaat, dan gaan die bedrijven, die hebben allemaal ijzersterke balansen. En als het minder gaat, gaan zij extra investeren. Omdat als het moment, zij weten ook, er komt een moment dat het weer opwaarts gaat. En dan hebben zij geïnvesteerd in de nieuwe spulletjes. En die kun je dan goed verkopen. Dus dat is het beleid. Eigenlijk zo simpel is het.
Ja, Jos, ik onthoud altijd hele onzinnige dingen. Maar ik weet nog dat we in 2017, heb ik het met jou gehad, over het feit dat China toen packleader wilde worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ze wilde dus wereldleider worden. Ja. Daar hebben we toen ooit een keer in de ochtendspit samen met Bas van Werf over gehad, toen met jou.
Ja.
Dat was toen de doelstelling. Zij wilden de grootste worden. Je had het net over de Amerikanen tegenover de Chinezen.
Ja, ja.
Hoe staan die Chinezen er nu voor? Zijn zij op dit moment de wereldleider? Of
kunnen Chinezen ze... hebben op het ogenblik een enorm probleem, denk ik. Echt een enorm probleem. En dat was eigenlijk een jaar of twee geleden. Zagen de Amerikanen dat ze een heel groot probleem hadden. Want zij zagen dat ze eigenlijk achter begonnen te lopen op het gebied van artificiële intelligentie. En er was een heel interessant rapport. Dat zal ik ook nooit meer vergeten. Van Erik Schmidt voor de National Security Committee, geloof ik. En die hebben helemaal onderzocht van hoe ziet een toekomstige oorlog eruit. En daar werd heel duidelijk gesteld van die win je als je het vers bent met artificiële intelligentie. Die wapensystemen die zijn zo belangrijk als die zelf kunnen denken, zelf veel sneller kunnen reageren dan mensen. Die oorlog die win je. En Amerika was daar zo benauwd voor. Ik zag een rapportje van Nicolas Chaillon. Dat was de eerste chief software officer van het Pentagon. En die vond het eigenlijk zo beroerd in Amerika gaan dat hij zijn ontslag had genomen. En toen is dus later dat belangrijke rapport van Erik Schmidt, de topman, vroeger de topman van Alphabet, gekomen. En is gezegd dat Amerika daar enorm voor moest oppassen en alles in het werk moest stellen om China tegen te houden dat zij leidend zouden worden in artificiële intelligentie. China kon dat doen omdat zij veel minder last hebben van data-integriteit. Zij konden miljoenen Chinese gezichten scannen en daardoor gezichtsherkenning veel makkelijker dan doorvoeren. Zij deden niet zo moeilijk over die data. Ja. En op een aantal gebieden, dus hoe je iemand volgt op internet, ook hoe je de wereld om je heen kunt interpreteren, daar begon China op voor te lopen op Amerika. Als je het hebt over autonome artificiële intelligentie, van hoe je in interactie doet met de echte wereld, daar loopt Amerika nog voorop. Maar die Amerikanen beseften dat ze aan het verliezen waren van de Chinezen. Nou, en toen zijn dus maatregelen gekomen, dat is al een jaar geleden, zijn er al maatregelen gekomen waarin gezegd was van jongens, stoppen met het leveren van machines aan China.
Ja, die sancties.
En staat ook letterlijk in het rapport, ASML mag niet alleen die EUV-machines meer verkopen aan China, maar ook niet de ARF-machines.
Ja.
Dus ze moeten volledig afgesneden worden.
Dus dat is het probleem waar je in het begin van je antwoord over begon. Dat is het probleem van China. Dat, ze geen...
dat is een gigantisch probleem voor ze. Dat wordt echt heel groot. Want China heeft al, die hadden Made in China 2025, was een groot plan van ze.
Ja.
En daarmee moest China, en dat hadden ze heel goed gezien, onafhankelijk worden van de wereld, moest een eigen semiconductorindustrie op gaan zetten. Zoals Japan gedaan heeft toen de tijd en waar Korea mee bezig was. Maar de Koreanen hebben ook altijd geprobeerd om zelf die equipment, de semiconductor production equipment, om dat zelf te gaan maken. Nou ja, die lithografiemachines, die ASML maakt, die waren nogal lastig. En verder is die hele equipmentmarkt is een wereldwijde markt. De software voor het ontwerpen van semiconductoren, dat zijn twee Amerikaanse bedrijven. Nou, de lithografie, dat zit in Europa, maar etching en nog wat andere systemen die je nodig hebt, is allemaal Amerikaans. En ook de grondstoffen die je nodig hebt, alle hele specifieke chemicaliën, die komen dan weer uit Japan. Het is een hele wereldwijde markt. Er is eigenlijk geen enkel land die dit op zichzelf kan.
Maar die strijd nu tussen die Chinezen en die Amerikanen doet me een beetje denken toen aan die strijd om de eerste man op de maan.
Dat Sputnik-effect.
Ja, Sputnik-effect. Ja. Dat echt het nieuwe gevecht wordt.
Ja, en dat is echt heel essentieel. En de Amerikanen menen dat ook echt keihard. En die voeren dat ook keihard door. En ja, ASML zegt, wanneer was dat? Vorige week geloof ik, ik weet het niet. ASMI had er wat meer last van. En die zeggen gewoon van ja, ASML zegt van ja, wij zijn een Europees bedrijf, we hebben er geen last van. Maar uiteindelijk is die Amerikaanse arm heel erg lang. En uiteindelijk wordt daar ook druk gezet, denk ik, op Nederland. Verdere druk zal er gezet. Want het is echt gewoon van strategisch belang. De Amerikanen zijn daar heel serieus in. En die gaan meer druk zetten. Alleen wat er dan gebeurt, kijk, ongeveer de helft van de chipproductie in China is lokaal. En die lopen nog jaren achter. Die maken de eenvoudige chips ver boven de 24 nanometer. Boven de 100 zelfs nog. En de meeste hoogwaardige chipproductie wat in China zit, dat zijn buitenlandse bedrijven. Dat zijn TSMC en Samsung die daar fabrieken hebben. Maar als die hebben nu uitstel gekregen nog. Als die zometeen ook niet meer mogen inkopen, dan zullen die gewoon uit China vertrekken. Dus dan moeten ze het met hun hele oude machines gaan doen. En dat gaat niet lukken. Dus dan zal China dus blijft nog jarenlang afhankelijk van het inkopen van chips uit het buitenland. En zo gauw als de Chinezen ook maar een idee hebben dat dat gebruikt wordt voor defensieve doeleinden, ja, wordt het lastig. En ook de bedrijven in China gaan er enorme last van krijgen. Alibaba, Tencent, Baidu, die krijgen er grote problemen mee. Die gaan enorm achterlopen.
Maar dan is Amerika op het gebied van kunstmatige intelligentie per definitie de winnaar.
Ja, absoluut. Absoluut. Het is, nou, denk ik wel, als je het op wereldniveau strategisch bekijkt, is dat heel essentieel. Dat is heel belangrijk.
Je had het net inderdaad dat het een beetje leek op de eerste man op de maan. Maar ik kan me ook herinneren dat volgens mij de topman van Google ooit heeft gezegd: kunstmatige intelligentie is belangrijker dan vuur, de uitvinding van vuur of elektriciteit. Ja. Dus ja, als je dan als Amerika het alleenrecht bijna hebt op kunstmatige intelligentie en daar zo ver op voorop loopt, dan maak je ons ook wel heel afhankelijk in.
Ja, maar dat zeg ik ook. Europa is op alle gebieden heel erg afhankelijk van Amerika nog altijd. Dat is heel, heel jammer. Het is niet alleen semiconductors, maar kijk eens naar hoe we met onze energiebronnen omgaan. Ik las van de week in de krant, vond ik wel echt een heel andere lijn, maar dat was iemand van Halliburton, geloof ik, die had gezegd van, nou, als wij in Europa ook schalieolie en schaliegas gaan boren, dan kunnen we voor de komende 50 jaar hebben we voldoende energie. Die man die sprak de Duitsers daarop aan en die zei, nee, dat doen we niet, want er komen hier geen Halliburton-auto's op onze Duitse heuvels. En de Duitsers dachten, nou, we kopen het wel bij Rusland. En daar werden we voor de tweede keer gepakt. Want eerst was het Saoedi-Arabië met een olieboycott en nu is het Rusland. En dus Europa heeft daar een groot probleem. We lopen enorm achter op het gebied van semiconductoren en ook nog eens een keer op onze energievoorziening. Dat is echt een groot probleem. Op langere termijn, ik heb het niet over volgend jaar.
Precies. En nog even dan tot slot als belegger. Want we kwamen er net al op, hoe selecteer je nou bedrijven? In welke bedrijven stop je je geld? Kan ik het als volgt samenvatten dat je vooral dus naar de grote spelers moet kijken om zeg maar je risico's zo klein mogelijk te maken?
Ja, we kijken vooral naar grote spelers. Die hebben over het algemeen een groot netwerk om zich heen. Vaak een sterk merk opgebouwd. Een track record. Dat werkt het beste. En het liefst ook, wij noemen dat mission critical products. Als je producten verkoopt, dingen verkoopt die nodig zijn. Kijk naar de ontwerpwereld. Daar kun je niet werken zonder Adobe.
Maar zeg je dan ook vooral, kijk naar bedrijven die vooral aan de infrastructuurkant zitten qua kunstmatige intelligentie?
Maar natuurlijk ook de software. Dus wij beleggen dan vooral in de grote bedrijven. Amazon, Microsoft, Alphabet en Tesla.
Dankjewel, Jos Versteeg van Insinger-Gillis, die tot kunst heeft even om over kunstmatige intelligentie te praten.
Ja, dat was de AX-factor van deze week. Maar ja, je hebt ongetwijfeld nog lang niet al onze afleveringen beluisterd. Want ik heb ze geteld. Het zijn er bijna 100 inmiddels. Dus luister ze terug en abonneer je ook vooral.
En dan zeggen wij tot volgende week.
Tot volgende week.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.